Oh, wacht, hè. Krijg hier een berichtje. Allee. Is het in orde zo? Ja. Ah, oké, okay, fantastisch. Dat is al lang geleden dat ik nog in Kokelaar ben geweest. En ja, met dat ik nu op pensioen ben, heb ik meer tijd voor andere dingen te doen, zoals spreken weer en bijbelstudies. Dus ik ben content. Alleen het is jammer dat ik het een beetje van op afstand moet doen. Maar goed, de moderne tijd, die helpt ons daarbij. Ik hoop dat de volgende keer we toch in levende lijven samen elkaar kunnen ontmoeten. Zo de Heer het wil. Nu, ik ben Emmanuel Verheijen, voor degenen die mij nog niet kennen. Ik woon in Poperingen. En ik ga al jaren naar de gemeente hier. En ja, ik heb altijd lesgegeven. En nu ik pensioen ben, kan ik me nog meer verdiepen in dingen rond en in Gods woord. En ik wil vanmorgen daar een stukje van delen. Het is zo dat ik de afgelopen jaren me verdiept heb in de historische achtergrond van de Bijbel. We weten wel heel wat verslagen, bijvoorbeeld van gemeenten zoals Korinthe, Efeze, noem maar op. Maar om ons weer een beetje naar die leefwereld van die tijd terug te brengen, 2000 jaar, dat is een enorme overbrugging, daar staan wij ver vanaf dikwijls. En daarom wil ik aan de hand van ook een beetje een PowerPoint, want dat is nu een goed moment, denk ik, om dat een beetje aan jullie te illustreren, om zo een beetje het woord wat dieper te kunnen vatten en begrijpen. En ik heb zomaar een gemeente gekozen, bijvoorbeeld de gemeente te Philadelphia. Nu, die wordt genoemd in het boek Openbaringen. En ik ga zo sharen met jullie. En dan moet ik kijken of het lukt. Dus ik moet dat eventjes. Wacht, ik moet eventjes mijn dinges weer oproepen. Even kijken, moet die even halen. Ik zal eventjes naar beneden. Ja, Zoom is voor mij eventjes ook nieuw. Wacht hoor, ik zal het even halen voor jullie. Dan komt hij zo eraan. Om eventjes uploaden. Daar is hij. En ik hoop dat je het nu ook wel allemaal gaat zien. Opnieuw proberen. Voilà, ik ga de PowerPoint nu opstarten, zo direct. Jij moet maar een seintje geven, Frankie, of het allemaal goed lukt, hè? Het zal een beetje duren nog. Voilà, hij is aan het komen, denk ik. Anders moet ik iets anders doen. Zal ik het opnieuw proberen? Zal het nu? Wacht, we share. Ja, en nu, daar is die. Voilà. Zien jullie daar iets van?
Ja. Emmanuel, de PowerPoint is zichtbaar nu.
Ja, dankjewel. Dat moest ik eventjes horen.
Maar is dat wel niet een presentatie
Oké,
mode?
ik zal een presentatie doen. Die voorstelling. Voilà. Nu moet hij een presentatie staan.
Ja. Dat klopt, het is in orde.
Nu, dus ik wil het hebben een keer over de gemeente Philadelphia, wordt in het boek Openbaringen genoemd. Hè. Ik noem er zomaar één, ik had ook Thyatira kunnen noemen of Sardes. Maar goed, ik wil illustreren hoe het interessant is en toch wel belangrijk om ook een beetje de historische leefwereld van die tijd te kunnen vatten. Ja. Nu, we gaan een keer samen dat lezen, ik ga een keer volgende ding eens doen. Daar zie je de tekst voor iedereen ook duidelijk. Even kijken of ik dat een klein beetje kan opschuiven. Ja, dat moet lukken. Voilà. En we gaan dan een keer samen lezen. En schrijf aan de engel van de gemeente in Philadelphia. Dat, of dit liever zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Ik ken uw werken, zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht. En toch hebt u mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u enigen uit de synagoge van de Satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking die over heel de wereld komen zal om hem die op aarde woont te verzoeken. Zie, ik kom spoedig, houd u vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon weg zal nemen. Wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken en hij zal daaruit niet meer weggaan. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van mijn God, het Nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel bij mijn God vandaan en mijn nieuwe naam. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeente zegt. Nu, ik wil eerst een beetje wat vertellen over de plaats Philadelphia. Ja, ik moet dat ook voor jullie eventjes, voilà, je gaat daar zoiets zien. Het is zo dat, wat weten wij van die stad? Nu, als je dat gaat opzoeken in allerlei documenten, dat was natuurlijk een stad in Klein-Azië. Ik ga zo een kaartje tonen aan jullie. Ja, en dat ligt op de weg van Sardus naar Colossus, dat zag je waarschijnlijk ook niks. Maar dat is een huidige stad in Turkije, Alisher heet die. En het is zo dat die stad eigenlijk een oud of een ver verleden al heeft, hè, als je had dat zo zien. Hij werd opgericht in de tweede eeuw voor Christus, door een zekere koning Eumenes. Ja. En het heel bijzondere is, ik heb dat daarop geschreven, dat jullie het een beetje kunnen lezen op jullie gemak, is dat die Eumenes heeft ter ere van zijn broer, die zijn toekomstige opvolger was, Attalus, heeft hij dan die stad genoemd naar eigenlijk degene die zijn broer lief heeft. Zo kreeg hij die naam, want het woordje Philadelphia betekent die zijn broer lief heeft. Dat is eigenlijk wel mooi, hè, dat zijn broers die goed overeen kwamen wellicht. Hè. En dat is een hele eer als je een stad zo mag noemen. Ik zal eventjes zo een kaartje erbij halen. En je ziet hier, hier ligt dus Philadelphia. Ja. Dat ligt aan de westkust van het huidige Turkije. Daar ligt Efeze, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Laodicea. Ja. En je ziet dat ligt in een beetje een soort kring. Ja, in een soort kring, zou je kunnen zeggen. En die gemeenten, nu we weten dat bijvoorbeeld Efeze is wel heel bekend bij ons, hè, gesticht door Paulus. Die andere gemeenten zijn waarschijnlijk door andere christen gesticht, sowieso al. En dat lag natuurlijk in een heel bijzondere gebied. Laat maar zo zijn. Ik heb nog een kaartje om dat nog een keer te illustreren. Bijvoorbeeld hier, hè, dat is een beetje iets moderner kaartje. Je ziet hier het Libië, Egypte en al, en dat is het westen van Turkije. In die cirkel zie je dat hier liggen ongeveer. Een cirkel, het is meer een ovale vorm. Ja. Goed, nu, de stad Thyatira, als je dat nu bekijkt, of tenminste Philadelphia, de oude stad, die ziet, dat is hetgene wat er nog van overblijft. De nieuwe stad ligt daar in de buurt. Hè. Maar het was ooit wel een bekende stad. Weliswaar niet zo groot, maar toch wel een bekende stad. Nu, ik wil nog wat historische zaken bij vertellen. Je ziet hier een persoon, ik weet niet of dat iemand iets van de Griekse mythologie iets kent. Ja, maar deze persoon is een afbeelding van de persoon Bacchus. Ja, je ziet hier, ik kan dat een keer nog voor jullie een beetje duidelijk maken. Ja. Waarom Bacchus? Wel, dat was natuurlijk de god van de wijn. Ja, de god van de wijn. En het is zo dat er werd daar behoorlijk wat wijn verbouwd in dat gebied, omdat het ook mede een vulkanisch gebied was. Ja, voor de specialisten onder ons, wijn gedijt heel goed in wat korrelige en vooral vulkanische grond. En dat was ook zo. En mee daardoor is die stad, of stadje, niet zo groot was het, maar is ook daardoor mede beroemd geworden. En natuurlijk, de Grieken waren zo, en de Romeinen later ook, dat ze natuurlijk dan ook daar de nodige goden naar boven haalden. Dat hebben we te danken aan de god Bacchus. Of hij wordt ook wel eens Dionysius genoemd. Ja? De god van de wijn, feest en drank. Ja. Dat gaat allemaal duidelijk worden als ik verder ga uitleggen wat ook de bedoeling daarvan is. Hè. Dan ga je ook beter de tekst straks die we net gelezen hebben begrijpen. Wat ook nog te melden is, dat Philadelphia, ik zei het is een vulkanisch gebied, heeft ook een grote aardbeving gekend. En dat was natuurlijk in het jaar 17 na Christus. Ja, en dat is niet zo onbelangrijk, Want wat was er namelijk gebeurd? Door die grote aardbeving, die nogal zeer verwoestend was, durfden de mensen niet meer terug te keren naar die stad. En ze gingen rond de stad naar buiten gewoon, vanwege dat instortingsgevaar en nog aardbevingsgevaar. En die stad heeft dus een hele tijd een beetje onbewoond, is onbewoond gebleven. En toen heeft de keizer van Rome op dat moment heeft toen beslist om de stad te helpen opbouwen. Nu, de mensen in de stad waren daar zo van onder de indruk dat zij dan later, als dank aan de keizer, een nieuwe naam voor de stad hebben bedacht. Neo Caesarea. Ja, Neo, het woordje nieuw, en Caesarea, zit het woord keizer in. Hè, de nieuwe keizer. Hè. Zo zit dat een beetje in elkaar. Nu, wat nog interessant is om te weten, dat Philadelphia ligt in de, aan de westkust, maar is ook de poort van het oosten. En wat we nog moeten weten, om nog de tekst straks tot ons te laten spreken, wat duidelijker is, dat die stad, of stadje zoals ik al zei, die had dus ook een god Janus. Je ziet dus vroeger in de Romeins-Griekse tijd, in de tijd ook van Paulus, de eerste christenen, had men allerlei goden en afgoden om de dankbaarheid te uiten voor wat er met een stad was gebeurd, maar ook soms bang waren van als we niet die goden vereren, zal onze stad wat aangedaan worden. Vandaar dat ze heel wat goden hadden, hè, want ze waren bang dat ze goden vergaten. Maar ook beroemd was dus de verering van de god Janus. Ik weet niet of jullie dat iets zegt, Janus, maar bij ons is dat beter bekend als de Januskop. Dat is iemand, als men iemand vernoemt van die heeft een Januskop, dan bedoelen ze die heeft twee gezichten, ja. En die kijken weg van elkaar, ja, naar binnen en naar buiten. Ik ga zo'n tekening erbij halen. Hij werd ook al vereerd als de god van alle doorgangen en poorten, ja. En als god van de poorten, dus de god Janus, ja, en de deuren, had hij natuurlijk ook de sleutel. En bij veel van de mensen in die tijd was hij dan ook degene die de sleutel van de poort naar de hemel had. Zo geloofden de Romeinen. Hier zie je zo'n afbeelding van de god Janus. Ziet, die was op munten. Ja, je zag dat op afbeeldingen, op beeldhouwwerken. Zie je. En wat hier ziet, in linksonder, zie je ook het verleden naar de toekomst. Hè. Dus de god Janus was degene die zowel naar het verleden als naar de toekomst kon kijken. En het bijzondere ervan was dat hij natuurlijk ook de sleutel in handen had. De sleutel, om de poorten van het verleden, maar ook naar de toekomst, te openen. En nu gaan we terug naar onze tekst. En misschien zal het een beetje duidelijker worden nu. Ziet, als er, we hebben het gelezen. Hè. Schrijf aan de engel van de gemeente in Philadelphia. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit en niemand opent. Nu. Misschien begint dat nu een beetje voor jullie duidelijk te worden. Dus als die brief geschreven wordt door die engel aan de gemeente van Philadelphia, dan gaat dat natuurlijk bij die mensen leven op een andere manier dan wij nu. Die wisten natuurlijk van die god Janus. Die wisten van die god die vereerd werd als de sleuteldrager. En dan natuurlijk, als er dan gezegd wordt, het is Jezus, hè, dat zal duidelijk worden straks, de heilige, de waarachtige, ja, dan gaat er bij hen een belletje rinkelen. Ja. Ik ken uw werken, zie, ik heb voor uw ogen geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, zelfs Janus niet. Begrijp je dat nu? Want u hebt weinig kracht en toch hebt u mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verloochend. Ja, dat was wel een hele bijzondere inleiding. En je ziet, de schrijver, de Heere God, die kent natuurlijk zijn gemeenten ook. Hè. Ik kan de volgende tonen. Ja, hier komt hij eraan. Dus de heilige, de waarachtige. Om te beginnen, dat waren heel typische namen, voor God in het Oude Testament. Ja, als je in het Oude Testament, in Jesaja en Exodus, maar op andere plaatsen nog, gaat lezen, dan lees je dat er inderdaad de waarachtige, de heilige wordt genoemd. Twee namen die eigenlijk de betrouwbaarheid voor God in het Oude Testament onderschreven. En dat was een heel belangrijk item ook in die dagen en in die tijd. Je ziet bijvoorbeeld de heilige en de waarachtige neemt de sleutelpositie in en niet Janus. Ja. Want de mensen waren daarvan overtuigd. Je moet rekening houden, die mensen waren daar helemaal, ja, ik zal zeggen niet bezeten, maar die waren daar helemaal mee bezig. Hè. In de stad was het gewoon zo dat Janus de, zeg maar, sleutelpositie had. Maar nu horen, en ja, hebben die christenen daar, hè, ze waren nog niet met zoveel, maar de gemeente hoorde van niet Janus, maar de Heere God, de Heilige, de Waarachtige, die heeft de sleutel naar de hemel. Ja. En natuurlijk, we weten allemaal dat dan ook straks de Heer Jezus komt. Hè. Nu, die sleutel is ook wel bekend, want in het Oude Testament lezen we ook over de sleutel van David. Hè. Ja, misschien heb je dat verhaal nog nooit gehoord of gelezen. Misschien wel. En het gaat over twee personen, de sleutel van David, Sebna en Eliakim. Dat waren ook sleuteldragers. Ja. Een sleuteldrager in de tijd van het Oude Testament, dat was een belangrijk figuur. Ja. Bijvoorbeeld Eliakim werd dan later aangesteld in plaats van Sebna, want dat was niet meer zo'n betrouwbaar iemand. Maar dat was, ja, een sleuteldrager was een zeer belangrijk iemand. En Eliakim die draagt de sleutel, lezen we in het Oude Testament, van het huis van David. Ja. En de Heere zegt, en we lezen dat ook, ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen. Dus de sleutel van David, dat was dus een uitdrukking, maar dat was ook een bestaande sleutel. En die werd op de schouder gedragen. Dat was niet zo'n metalen sleutel zoals we nu denken, maar dat had eerder, zeg maar, dat was eerder van hout gemaakt. Ja. En die sleutel, dat was wel een belangrijk symbool, want dat betekende dat deze man dus heel veel macht had. Ja. Natuurlijk, dat zijn ook wel, zitten daar ook wel bepaalde verwijzingen in verborgen. Ja. Het is natuurlijk zo dat die sleuteldrager ook de schatmeester was. Ja. Die moest ook zorgen voor de financiën. En aan alle schatten van het Rijk waren dus alleen via deze Eliakim, die sleuteldrager, toegankelijk. En natuurlijk zien we daar ook natuurlijk een verwijzing naar de Heer Jezus toe, hè, die zelf de grote sleuteldrager is. Hè. En we lezen dat ook in het Oude Testament. Je kent maar de tekst, hè, die komt bekend voor. Zijn heerschappij rust op zijn schouders. Hè. Met de kerstdagen gaan we dat ook wel vaak lezen uit Jesaja. En dat is ook zo, hè. De Heer Jezus is ook de sleuteldrager en het is hij dat hij natuurlijk ook de, zeg maar, degene is die de schatbewaarder is. En zo zou je het ook geestelijk kunnen noemen. En dat is natuurlijk een hele geruststelling. Maar goed, je ziet hoe dat die mensen in Philadelphia gelijk dan die vergelijking konden maken. De sleutelpositie, de sleutel van David, ja. En niet de sleutel van Janus, hè, die zo bekend was in de stad. Dus, wat zien we? Jezus heeft de deuren opengezet voor de gemeente in Philadelphia. Hij is de toegang tot God. En er staat ook bij waarom, hè? Want u, al hebt u weinig kracht, lezen we, invloed, u bent trouw gebleven. Nou, dat is toch wel een heel bijzonder iets. In die zeven gemeenten die daar genoemd worden, rond Philadelphia, Sardis, Thyatira, noem maar op, is eigenlijk Philadelphia een van de weinigen waar er niks verkeerds of niks negatiefs over wordt gezegd. Dat is toch wel bijzonder. Ja. Want u hebt weinig kracht en toch bent u trouw gebleven. Vasthouden aan het woord, doordat jullie vastgehouden hebben aan het woord van God. Ja. Dat is eigenlijk een heel bijzonder iets, hè. We leven, ik hoef dat niet duidelijk te maken, geen tekeningetje maken, maar leven natuurlijk in heel bijzondere tijden vandaag. Ja. En je weet, het wordt langs alle kanten wel duidelijk gemaakt dat we ons meer en meer zullen moeten schikken aan een bepaalde stroom in onze maatschappij. Ja. We worden soms meegesleurd in ons denken. Hè. En je moet bijna verplicht om je aan die grote massa mee te doen. Hè. Ook rond COVID en alles, hè. Gelukkig zijn er allemaal wel oplossingen en Ja, zijn er mensen die ziek zijn door COVID, hoorde ik daarnet. Maar gelukkig kan het allemaal nog redelijk onder controle gehouden worden. Maar het gaat ook om de manier waarop men in de media met alle dingen omgaat. We horen van alles. En is dat waar wat ze vertellen? En is dat niet waar? Maar ook in de hele evolutie. Allee, bijvoorbeeld nu wat er bijvoorbeeld de genderproblematiek. Je kent dat wel, hè? Man, vrouw, is het nu wel een man of niet een vrouw? Je kunt nu kiezen, hè? Geen geslacht of geslachtloos of noem maar op. Dat zijn allemaal dingen die zeg maar ons ja bijna waar we in meegesleurd worden. En het lijkt wel of wij ons zomaar ons moeten aanpassen aan de massa. En dat gaat over andere dingen ook nog. Ja. Ja, standvastig blijven en toch trouw blijven aan dat woord van God. Dat is de tijd waarin we leven. Hè? En zodoende is Philadelphia ook een voorbeeld om, ondanks alles, alle filosofieën of alle goden, hè? Want je moet dat zo zien dat al die nieuwe trends vandaag in de maatschappij ook een vorm van afgodendienst zijn, dat we toch kracht, of tenminste trouw blijven aan het woord van God. En al zijn we klein, hebben we kleine invloed, hebben we kleine kracht. Hè. We zijn als gemeente hier in Vlaanderen ook vaak kleintjes. Hè. En zijn we ook vaak heel ja, timide en weinig te zeggen. Zo komt het wel dikwijls naar voren. We hebben niet veel invloed. Toch is dat voor God heel belangrijk. Hè. Want in kleine kracht dat wij denken, in zwakte, hè, is er sterkte. Hebben we dat net een van de liederen ook ja, zien voorbij passeren. En dan zegt hij verder: Zie, ik geef u enigen uit de synagoge van de Satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en er niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Nu, over wat ging dat? Of wat was de bedoeling daarvan? Nu, het was namelijk zo dat er in de stad Philadelphia ook Joden woonden. Hè? En het was zelfs zo dat de Joden daar, hè, door natuurlijk ook mensen hadden gekozen voor Christus, hè, als de nieuwe Messias, hè, die Joden die waren ook tegenstanders geworden. Maar de vraag is, waren dat dan natuurlijk echte Joden die het echt meenden, of waren dat Joden zeg maar, die zich omwille van de Christen opeens gingen verzetten? En ze worden ook wel eens Joden uit de synagoge genoemd, hè. Ze zeggen dat ze Joden zijn, maar het zijn geen echte Joden. Ja. En dan staat er iets, dat is wel heel bijzonder. Zie, ik zal maken dat zij komen aan uw voeten, aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Nu, het is zo bij de apostel Paulus, die een Jood was, dat was wel een echte Jood in alle vormen en in al zijn facetten, die is uiteindelijk tot bekering gekomen. En nu is het zo dat in deze tekst duidelijk wordt gemaakt dat ook de Joden. Een aantal van de Joden die zo anti die gemeente waren, hè, tegen de gemeente van Philadelphia, dat zij ook tot bekering zullen komen. En dat God hen ook zal gebruiken. Hè. Staat er, ze zullen vallen aan de voeten. En dat is een mooie zinspeling uit Jesaja, hè, 45, 49 en 60. En dus hier gebeurt het omgekeerde. Dat niet de heiden naar de Joden gaan, maar de Joden tot bekering komen tot bekering in Christus. Dus je ziet, al is die de gemeente van Philadelphia klein in kracht, hebben ze niet veel te zeggen, niet veel invloed, dat er toch mensen onder de indruk komen, zelfs hun grootste tegenstanders, de Joden, toch enkele van hen, die komen tot bekering. Dat is wel iets bijzonders, ja. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde woont te verzoeken. Ja, we kennen die tekst wel, hè. Dat is een tekst die ja, gaat natuurlijk over wel of niet in de grote verdrukking terechtkomen. Nu, ik zal daar nu niet te veel over uitweiden, want dat is een preek op zich, hè. Maar het komt erop neer dat God zo trouw is, ook voor de mensen die trouw zijn aan zijn woord. Ja. Ze hebben hun naam niet veroofd, de naam van God niet verloochend. En daarom is God ja, ook trouw aan hen in alle opzichten. Het klinkt heel eenvoudig, maar het is wel groots, heb ik erbij gezet. Hè. Het is wel iets bijzonders, ja. Die over heel de wereld zal komen. Hier gaat het verder. En zoals ik zei over dit vers, is er al heel wat gedebatteerd. rond het dogma van de opname van de gemeente voor of na de grote vertrekking. In het Grieks staat het woordje ek, en dat betekent uit. Maar zoals ik al zei, dat is al een preek op zich om daar dieper op in te gaan. Dan het volgende vers. Zie, ik kom spoedig, houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Nu, we weten dat een kroon was natuurlijk een heel belangrijk gegeven, ook in die tijd, de Grieks-Romeinse wereld. Denk maar aan deze kroon, hier heb je een voorbeeld van die gevlochten werd, vaak gewoon, maar ook van goud gemaakt. En die werd daar aan de overwinnaar gegeven, denk ik ook aan de hele... Ja, Paulus gaat er ook vaak op in. De sportevenementen die gehouden werden in verschillende steden, dat was wel een zeer gegeerd iets. Als je kon deelnemen en dan uiteindelijk de kroon kon bemachtigen. Dus een korte vermaning hebben we alleen maar aan de gemeente van Philadelphia. Houd vast, ja. Opdat niemand je zegenkrans kan afnemen. Ook weer, zoals ik zei, zo'n beeld van een Griekse stad waar vaak spelen werden georganiseerd en dan de overwinnaar de lauwerkrans kreeg. Het volgende is dat we lezen in de tekst in vers 12. Wie overwint, zal ik hem tot een zuil in de tempel van mijn God maken. Hij zal daaruit niet meer weggaan. Ik zal de naam van mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel bij mijn God vandaan en mijn nieuwe naam. Ja, dat zijn weer zulke dingen die misschien... Ja, dat is wel leuk en dat is mooi en we begrijpen dat, maar dat staat soms een beetje ver van ons. Maar het is zo, je had daar natuurlijk heel veel tempels. Ja, in die, ook die dagen van Philadelphia, ook in de grote steden daar rond. En dat was natuurlijk weer zo'n prachtig beeld van tempels in de Grieks-Romeinse steden. Waren er nog een paar van overeind staan, zoals hier iedereen bijvoorbeeld. Ze bleven ook vaak, niet altijd, maar overeind staan in tijden van aardbeving en verwoesting. En dat verwijst ook naar die standvastigheid van, zeg maar, trouw zijn aan God en zijn woord. En we lezen dan de naam van mijn God, de naam van de stad van mijn God en mijn eigen nieuwe naam, lezen we. Dus dat is een drievoudig belofte van dat je mag eigenlijk vertrouwen op Gods standvastigheid. Er staat ook, hebben we gelezen, dat hij een nieuwe naam zal geven. En die zal opgetekend worden. Nu, in die tijd, en dat klinkt misschien vreemd voor ons, maar in die tijd was het schrijven of het krassen op zuilen niet ongewoond. Ja. We lezen bijvoorbeeld, ik heb dat er ook bij gezet om het een beetje duidelijk te maken, jullie, dat in ambtsperiodes van priesters, ook afgodenpriesters in die heidense tempels, was het gewoonlijk om eigenlijk zijn naam te laten graveren in zo'n zuil, als beeld dat hij dus de god van die tempel heel zijn leven had gediend. Ja. Nu, vandaar dat dat beeld ook misschien wel dan voor ons wat nu wat duidelijker wordt, wat meer gaat spreken, als God onze namen zal krassen of schrijven op de zuilen. Men ging zelfs zuilen maken, zoals je ziet, de Kariatiden in Athene, ging men van de figuren zelfs maken. Hè. Je ziet, dat is van de vrouwenfiguren. Hè. Maar die zuilen hadden wel een bepaalde beeldspraak ook. Het was ook een mooi beeld van macht en sterkte en vertrouwen, maar het was ook een mooie beeldspraak op zich. Hè. Zo zien we ook bijvoorbeeld, wordt er heel bijzonder, ook over twee zuilen gesproken in de tempel te Jeruzalem. Namelijk de zuil van Joachim en Boas. Nu, dat waren twee zuilen en die waren van koper gemaakt. En die had Salomo laten oprichten bij de ingang van de tempel. En hun naam betekent, je ziet dat hier, de ene heet Joachim, hij zal oprichten en Boas, in hem is kracht, ja. En ze waren ongeveer een meter of 8-9 hoog van koper of van brons gemaakt. En ze waren versierd met lotusbloemen en granaten en kwastjes, granaatappels en dergelijke. En de functie van deze zuilen in de tempel was gewoon om de grootheid van de tempel te zien, maar ook nog een keer bevestigen dat God als een zuil voor ons is, ja. En natuurlijk... Ja, als dat zo aan de gemeente te Philadelphia wordt geschreven, ook over die zuilen, voor hun is dat allemaal heel normaal. Dat spreekt tot de verbeelding. En natuurlijk een nieuwe naam krijgen. Nu, de stad had net een nieuwe naam gekregen, zoals ik zei, na die aardbeving. Ja, voor hun is dat allemaal zeer, zeg maar, heel herkenbaar. Wie oren heeft, laat horen wat hij tot de gemeente zegt. En natuurlijk, dat is een belangrijke boodschap om dat nog eens te bevestigen. Nu, ik denk dat dit... ja, ik kijk naar de tijd ongeveer, ja. Een half uurtje maximum. Nu, het is misschien heel vlug en heel veel in een korte tijd. Maar het was gewoon een keer een manier om aan te geven hoe die beeldspraak die ook gebruikt werd hier in Philadelphia, dat die voor de mensen heel betrouwbaar klonk in de oren. En dat dat toch wel heel betekenis heeft. Hè? Dat is natuurlijk van een historische visie bekeken. Maar ik hoop dat het ook wat bijdraagt aan, als je het woord van God leest, dat daar niet zomaar iets wordt gezegd, maar dat daar ook heel wat belangrijke beeldspraak in gebruikt wordt. Zodat de mensen het heel vertrouwelijk konden bijna aanvoelen wat er bedoeld werd. Ja. En zo heb je natuurlijk heel wat gemeenten in de Bijbel waar heel veel over gezegd wordt. Maar waar ook wel dingen worden gezegd dat wij niet altijd begrijpen. Maar als je de achtergrond een beetje wat duidelijker krijgt, Dan gaan die dingen meer spreken. Hè. En daarom is het woord van God ook wel heel bijzonder. Nu, ik zou vragen, als iemand van u daar nou iets op te zeggen heeft, of een vraag heeft, dat hij of zij dat ook maar moet doen. Hè. Misschien is er iemand, zal ik misschien even dat wegdoen. Misschien is er iemand die nog iets te vragen heeft. Zal ik, voilà, daar zijn we weer. Hè. Was het een beetje duidelijk, maar stel maar gerust een vraag. Hè. Ik bedoel, we kunnen dat nu doen. Paulus deed dat ook als hij zijn lezingen gaf. Hier en daar. Hè. Sommige mensen vielen in slaap, maar jullie zijn allemaal wakker half zo te horen. Dus het is nog meegevallen. Maar als jullie iets te vragen hebben, doe het gerust. Hè. Vanuit je zetel, want het gaat een beetje gemakkelijker, denk ik. Hè. Was het een beetje duidelijk of was het te veel informatie op een korte tijd? Ja, je hebt maar een half uurtje natuurlijk. Ik zou nog veel meer kunnen zeggen. Maar ik vind het heel bijzonder dat die gemeente, ja, als een kleine gemeente, toch zo bemoedigend werd aangesproken. En ik denk vandaag is dat voor ons ook wel een riem of een hart onder de riem. Ja. Niemand, geen vraag?
Oh, hetgene dat ik...
Jenny en Daniel.
Als je dat eerst zo leest en je weet... echt niet zo heel veel, hè? Dan klinkt die zuil zo stijf en hard. Allee, ik zou geen zuil willen zijn. Allee, denk ja. Dan eigenlijk...
Ja,
je staat daar te staan en blijft daarbij.
Ja.
Met uitleg daar rond, dan gaat die zuil zo leven. Hè? En gaat hij zo tot je spreken... Hè? En dat is altijd het blije aan Gods woord.
Ja.
En ik vond het prachtig.
Ja, een zuil is maar een stenen ding, hè? Maar inderdaad, de beeldspraak. Ja.
En, maar het zijn zoveel dingen in de Bijbel, dat je als je dat zo vlug leest, dan dat je zegt, oh, maar daar wil ik niet bij zijn. Zo, allee.
Ja, is heel juist.
Waar is die liefdevolle hart? In het verleden als kind had ik dan ook eigenlijk ook iedere keer van... elke dag loven en prijzen, continu, 24 uur op 24 uur. Als kind ben je dan al zo beperkt in de tijd. En altijd datzelfde doen. Je kunt daar gewoon niet bij. En als je dan ouder wordt, dat we eigenlijk een eeuwigheid nodig gaan hebben om God te loven en te prijzen.
Ja, precies. Ja. Dus we zitten natuurlijk gevangen in ons menselijk lichaam, laat ik maar zo stellen, hè, met al zijn voor- en zijn nadelen, zoals jullie ook wel ondervonden hebben. De dimensie van God, zal ik maar zo zeggen, is dat bijna voor ons nu niet te bevatten. Maar we kunnen wel alvast een klein voorproefje gaan hebben in de dingen Ja, loven en prijzen, dat is ook ik denk een toestand waarin je leeft. Een toestand, ja. Je hoeft je niet te forceren te doen. Het zal een toestand zijn dat je inderdaad loven en prijzen zal iets constant zijn waar je eigenlijk alleen maar ja, het goede en het fantastisch bij voelt. Allee, zo stel ik me voor. Hè. Maar inderdaad, je moet rekening houden. Daarom is die beeldspraak, als je over Efeze, ik weet niet of mensen al in Efeze zijn geweest, dat is ook een enorme stad met allemaal zuilen en tempels en stenen. En dat staat voor heel sterk. Aan de andere kant, aardbevingen en ervoor gezorgd dat er veel is ingestort. Maar er zijn heel wat overblijfselen nog. En vooral die beeldspraak, kijk, God gaat altijd naar ons toekomen op een manier dat het voor ons bevattelijk wordt en begrijpbaar. Hè? En dat was voor die mensen zeker zo. Hè? Maar dat is ook in Korinthe zo. Ik bedoel, als je dat leest, hè, dat was geen gemakkelijke stad. Dat was een stad, dat was een havenstad, ja, Korinthe. En je weet, haven, dat waren, daar arriveerden zeemannen. En die zeemannen, ja, die moesten wachten op het overzetten van lading. Ja, je weet hoe dat gaat hè, in een havenstad. Hè, allemaal soort publiek en volk dat je aantrekt. En daarover gaat het dan ook in Korinthe. Maar je moet die achtergrond natuurlijk kennen. En dan begrijp je beter ook de ware toedracht. En dan gaat het meer spreken. Hè. Nog iemand? Frankie, jij moet maar zeggen, weer alles in handen nemen.